NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond, welkom tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Ja, zometeen een boze Malinese minister. En op wie is hij boos? Op onze minister. Dat hoort u zometeen. En er is vanavond ook voetbal. Niet alleen uit Tilburg, maar ook voetbal uit Egypte. Maar dan wel zonder fans in het stadion. Dat kan. Twitter mee, @BBVPRO. Ja, eerst het voetbal met hopelijk fans in het stadion. Andy Houtkamp?
Jazeker, natuurlijk. In Tilburg. 10.000 fans, schat ik zo. Komen kijken naar de wedstrijd tussen Willem II, de nummer 13 van de Nederlandse Eredivisie, tegen de nummer 4, Heerenveen. Staat 0-0. 4 minuten gespeeld. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden gezien. Het is een beetje aftasten in het stadion. Maar het kan best een leuke wedstrijd worden. Zeker ook omdat de trainer van Heerenveen 5 jaar trainer is geweest bij Willem II. Die is dus op het oude nest. Heeft nog niet gezien dat zijn ploeg Heerenveen, favoriet vanavond, kans heeft kunnen creëren. En dus, ook omdat Willem II dat nog niet heeft kunnen doen, staat het nog altijd 0-0.
Goed, dankjewel Andy. Zodra er gescoord is, gaan we natuurlijk terug naar jou.
In Brussel hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken gesproken over de deals met 16 landen in Afrika en het Midden-Oosten om migratie vanuit die landen af te remmen en terugkeer te bevorderen. Het is een grootschalig plan en Nederland neemt het voortouw in het sluiten van de deals. Minister Koenders sloot gisteren namens de EU al een overeenkomst met Mali. De Afrikaanse landen willen wel iets terugkrijgen van Europa. Minister Koenders sloot gisteren namens de EU al een overeenkomst met Mali.
Het is eigenlijk een partnerschap met Mali om te kijken naar de migratiestroom. Die komt vanuit Mali, maar ook vaak gaat via Mali, via Libië en naar de Middellandse Zee. En wat we eigenlijk afspraken hebben gemaakt over een aantal punten, die hebben te maken met de grondoorzaken van migratie. Dat zijn niet noodzakelijkerwijs alle arme mensen of zo. Het is vaak in hele bepaalde regio's van Mali. Het tweede is, er zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van mensensmokkel. En het derde is natuurlijk dat ook de mogelijkheid creëert voor mensen die illegaal in Europa zijn. En dat die kunnen terugkeren op een manier waardoor ze ook weer een toekomst hebben in Mali.
Ja, u hoorde minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, in het NOS-programma Nieuwsuur. De minister kwam afgelopen week einde enthousiast terug uit Mali, waar hij namens de Europese Unie een akkoord sloot over de terugkeer van migranten naar Mali. Althans, dat is de lezing van Buitenlandse Zaken. Maar in Mali denken ze daar heel anders over. Collega Saskia Houttuin belde naar de collega van minister Koenders in Mali.
Voilà, mon nom c'est Abdoulaye Diop. Je suis ministre des Affaires étrangères.
Mijn naam is Abdoulaye Diop. Ik ben minister van Buitenlandse Zaken, van Internationale Samenwerking en van de Afrikaanse Integratie van de Republiek Mali.
De seconde s'est rendu au Mali dans le cadre d'un dialogue de haut niveau.
Meneer Koenders kwam naar Mali in het kader van een dialoog op hoog niveau dat we hebben met de Europese Unie. Hij heeft daarvoor een mandaat van mevrouw Mogherini, de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Het was het tweede bezoek aan Mali in het kader van dat mandaat, de migratiekwestie. Het is in de diplomatie gebruikelijk dat dit soort ontmoetingen tussen buitenlandministers worden afgesloten met een gezamenlijk communiqué. In deze verklaring hebben we vastgesteld en ondertekend wat er is besproken met Nederland. Maar het gaat om een verklaring. Een verklaring over de besproken punten die perspectief van samenwerking in het vooruitzicht stelt.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft diezelfde dag ook een bericht de deur uitgedaan dat er een akkoord met Mali zou zijn gesloten over de terugkeer van migranten. Dat klopt dus niet, zegt u?
Van de kant van de regering van Mali verwerpen wij deze verklaring volledig. Want er is geen akkoord getekend over de terugkeer van migranten. De verklaring weerspiegelt niet de punten die zijn besproken. We zijn verrast dat de situatie zo wordt uitgelegd, gezien het feit dat het communiqué de punten die we hebben besproken adequaat weergeeft. Alle andere overwegingen in die context weerspiegelen de situatie niet en worden in dit geval verworpen door de regering van Mali.
Wat verwacht u nu van minister Koenders en van Nederland?
We hebben de kanalen van communicatie en we dialogen op dit niveau om de dingen te veranderen.
Daarvoor hebben we onze eigen communicatiekanalen en we praten op dat niveau verder. Het gaat vast om een misverstand en we wensen dit achter ons te laten. Maar voor Mali is het absoluut belangrijk om te verduidelijken dat er geen specifiek akkoord is ondertekend buiten het communiqué. Verder, Nederland is een belangrijke partner voor Mali die aan onze zijde staat in het kader van stabilisering en ontwikkeling. We willen verder met de samenwerking met Nederland, maar wel in een duidelijk kader dat rekening houdt met de inzet van beide kanten.
En wat verwacht u nu van uw collega's bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland? Wilt u dat zij hun boodschap aanpassen?
Het is belangrijk dat deze informatie wordt gecorrigeerd. Want het reflecteert absoluut niet de realiteit en zorgt voor verwarring bij de pers en bij iedereen. De Malinese regering wenst dat het duidelijk wordt voor iedereen dat een gezamenlijke verklaring is getekend en dat geen enkel akkoord is gesloten. Wanneer dat is gedaan, heeft de Malinese regering absoluut geen problemen met een mogelijke dialoog.
Ja, geen overeenkomst dus, zoals wordt vermeld in de persverklaringen van ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij hebben de minister Koenders gevraagd om een reactie. Hij kon helaas nu niet reageren. Wel aan de telefoon migratiegezant Bram van Ooyek. Goedenavond, meneer Ooyek.
Goedenavond.
Meneer Ooyek, vlak voor onze uitzending heeft Abdoulaye Diop, de minister van Mali, een tweet geplaatst met daarin een document waarin het misverstand door minister Koenders wordt gesust en wordt bevestigd dat het slechts gaat om een overeenstemming over een communiqué en dus niet over een akkoord. Hoewel op de website van BUSA wordt nog steeds het woordje akkoord gebruikt als het gaat over terugsturen van de migranten. Wat is hier precies aan de hand?
Nou, er is inderdaad, zoals minister Diop en ook, geloof ik, minister Koenders in het citaatje dat u liet horen, allebei zeggen. Er is overeenstemming bereikt in Bamako over een tekst van een communiqué waarin gesproken wordt over een groot aantal zaken, waaronder terugkeer.
Ja.
Op het gebied van terugkeer bestaat er al jaren eigenlijk een juridische verplichting voor Afrikaanse landen ook om hun eigen onderdanen die, zeg maar, uitgeprocedeerd zijn in Europa om die terug te nemen. En dat is soms ingewikkeld, want bijvoorbeeld soms weet je niet, kun je niet heel makkelijk de nationaliteit.
Meneer Ooyek, even niet de inhoud. Even terug naar wat er gezegd is. Ik ga ervan uit dat u de afgelopen dagen minister Koenders heeft gezien bij de collega's van Nieuwsuur, bij Pauw heeft gezien, interviews.
En ik was erbij dat hij in Mali was. Ja.
Meneer Ooyek, minister Koenders zegt steeds de afgelopen dagen, er is een akkoord. Ik heb hier voor me liggen een brief van een verklaring van het ministerie. Koenders sluit namens EU akkoord. En nu vlak voor onze uitzending blijkt dat minister Koenders zegt, oh nee, het gaat niet om een akkoord.
Nou, het gaat niet om een akkoord in juridische zin. Hè. Dat is een verduidelijking die we heel graag hebben gegeven. Want zoals ook minister Diop zegt, de samenwerking tussen Nederland en Mali is heel innig en intens. Die gesprekken die zijn in de allerbeste stemming verlopen. En het is absoluut van niemand de bedoeling om iets te suggereren wat niet het geval is.
Toch is het wel gesuggereerd, want de minister in Mali is ontzettend boos. Dat heeft u net kunnen horen.
Nou, ik heb ook gelukkig gehoord dat de minister zegt van, we zijn het over heel veel dingen eens. Nederland staat aan onze zijde. We zijn goede partners en we werken heel graag samen. Het enige wat minister Diop zegt is, er is niet een juridisch akkoord getekend over terugkeer in Bamako. En dat is een feit.
Ja, dat is een feit, want u was erbij, hè?
Wat zegt u?
U was erbij toen dat werd ondertekend.
Ik was erbij, zeker, ja.
En het was geen akkoord?
Er is beide ministers hebben hun handtekening gezet onder het gezamenlijk communiqué, waarin een aantal afspraken, en dat communiqué is openbaar. U kunt dat zelf nalezen.
Een soort intentieverklaring.
Waarin een aantal afspraken zijn gemaakt over zaken die we de komende tijd gezamenlijk gaan aanpakken. En dat geldt voor de aanpak van grondoorzaken van migratie, bescherming van migranten, veiligheid en grensbewaking, de aanpak van mensensmokkel en terugkeer.
Ja.
Dat zijn afspraken die gezamenlijk zijn gemaakt. Daar heeft Buitenlandse Zaken gezegd, we hebben een akkoord bereikt met de regering van Mali. Daar zijn we heel blij mee. Minister Koenders was daar overigens namens de Europese Unie, namens mevrouw Mogherini. En als minister Diop zegt, Er is niet een akkoord gesloten in de juridische zin van het woord. Dan heeft hij daar groot gelijk in. Ja. En als we dat misverstand kunnen wegnemen, dan doen we dat heel graag. Maar het belangrijkste is, Nederland en Mali zullen heel goed blijven samenwerken. Ik heb gelukkig minister Diop dat ook horen zeggen. Goed. En ik geloof niet dat we
Meneer Van Ooyik, u zei u was er al bij. Had u de afgelopen dagen niet even met minister Koenders kunnen bellen en tegen hem kunnen zeggen, je hebt dat woord akkoord misschien iets te snel in de mond genomen?
Nee, daar was geloof ik geen reden voor. Want we hebben het woord akkoord gebruikt en dat uitgebreid toegelicht. We hebben zelfs het communiqué dat door beide ministers is getekend aan iedereen die het maar zien wilde toegestuurd. We hebben absoluut op geen enkele wijze iets willen suggereren wat er niet was.
Dus
ik zou niet weten waarom we iets zouden moeten rechtzetten.
GroenLinkse Europarlementariër Judith Sargentini aan de telefoon. Goedenavond, mevrouw Sargentini.
Ja, goedenavond.
Mevrouw Sargentini, en toch heeft meneer Koenders zojuist vlak voor onze uitzending dus wel een verklaring, een document in ieder geval, minister Diop van Mali heeft vlak voor onze uitzending een tweet geplaatst met daarin een document waarin Koenders spreekt van een misverstand. Wat vindt u hier nou van?
Nou, het laat de gretigheid zien waarmee Europese ministers van Buitenlandse Zaken en mevrouw Mogherini, het hoofd van de Buitenlandse Dienst van de Unie, deals willen sluiten met Afrikaanse landen om mensen terug te nemen. En het is ik ben niet geïnteresseerd in het woordspelletje tussen communiqué en akkoord. Maar het laat vooral zien dat aan Europese kant ze willen uitlichten dat er dus mensen teruggestuurd kunnen worden. Terwijl aan Afrikaanse kant dat helemaal niet het geval is. Mali is ook nog voorzitter van wat heet de overeenkomst van Rabat. Dat is een samenwerking tussen de Europese Unie en West-Afrikaanse landen. Dat is een vrij belangrijke positie. En als dus Mali niet goed begrijpt wat de intentie van de Europese Unie is, of de Unie niet begrijpt wat Mali zegt, dan zijn we vrij ver weg. En dan, dit is eigenlijk de keizer zonder kleren. Europa probeert de Europese burger te vertellen dat er mensen teruggestuurd kunnen worden. En dat is niet zomaar waar.
Meneer Van Ooyik?
Ja?
Wilt u reageren hierop?
Nou ja, ik heb eerlijk gezegd niet zoveel toe te voegen aan wat ik al heb gezegd. De tekst van het communiqué is openbaar, is ondertekend door beide ministers. Ja. Spreekt voor zichzelf, gaat ook over terugkeer. Gelukkig niet alleen over terugkeer, maar ook over heel veel andere zaken. En ik zou zeggen, iedereen kan precies zien waar het wel en niet over gaat. En iedereen kan zien of het wel of niet ondertekend
meneer
is.
Meneer Van Ooyik, toch, hè? Als ik het nogmaals, ik heb hier voor me liggen een persbericht van het ministerie, waarop toch echt staat, Koenders sluit namens EU akkoord met Mali over terugkeermigranten. Nu komt hij daarop terug. Is er niet te snel geprobeerd om mooie sier te maken?
Sorry, ik kon uw vraag niet goed verstaan.
Ik zeg nogmaals, voor mij nogmaals, document van het ministerie. Koenders sluit namens EU akkoord met Mali over terugkeer migranten. Daar komt hij nu op terug. Is er niet te snel geprobeerd om mooie sier te maken?
Nee, kijk, het enige wat minister Koenders heeft gedaan en wat we ook aan de Malinese regering hebben laten weten, is zeggen, het laat er geen misverstand over bestaan. We zijn het allebei volledig met elkaar eens wat er wel en niet gebeurd is in Bamako. We hebben gezamenlijk een communiqué getekend. Dat is niet een akkoord in de juridische zin van het woord. Maar ik denk
wel degelijk dat hier goede sier gepoogd is te maken. En afgelopen woensdag heeft mevrouw Mogherini voortgangrapportage uitgebracht over alle verschillende deals met Afrikaanse landen. En deze met Mali werd uitgelicht en onderstreept. En is één die de weg moet effenen voor dit soort deals met andere landen. We hebben dit met Afghanistan gezien. Geen officiële wetten of overeenkomsten, maar inofficiële deals die gepaard gaan met het betalen van geld voor ontwikkelingsactiviteiten, maar dan moet zo'n land mensen terugnemen. Het is dus niet te controleren hoe dat verder werkt, wat de situatie is van de mensen die zouden worden teruggestuurd. En het vage hoort er dus eigenlijk gewoon bij.
Het vage hoort erbij. En u zat erbij, meneer Van Ooyik.
Er is helemaal niets vaags aan het communiqué. Ik hoop dat u het zelf ook gelezen heeft.
Het is wel vaag. Nogmaals, concreet. Het is wel vaag. Wij hebben als bureau buitenland hebben wij van de minister in Mali gehoord van jongens, ik ben boos. Er is geen akkoord. Vervolgens hebben wij het ministerie gebeld, gevraagd om een reactie van Koenders. En nu heeft Koenders gezegd, die sust het nu. En zegt, nou ja, inderdaad, akkoord niet helemaal oké. Dus het is een beetje, u blijft nu doen alsof er geen misverstand is. Maar ik ben toch wel in de war.
Nee, ik probeer uit te leggen wat er gebeurd is. Wij hebben geen enkele reden om te doen alsof er een juridisch getekend akkoord zou liggen. Want dat is niet, daar is helemaal niet over gesproken.
Maar jongens, het echte probleem is toch een andere. En dat is deze. Of het juridisch is of niet. Mogherini en Koenders proberen Europese politici, zoals ik zelf als Europarlementariër, wijs te maken dat er een afspraak ligt. Die afspraak is niets waard. Mali bereidt samen met Europa de volgende top tussen Europa en Afrikaanse landen voor. Die moet gaan over migratie in het voorjaar van 2017. Het misverstand tussen twee continenten, waarbij Europa zich buitenlandbeleid alleen nog maar laat leiden door migratie, ligt hier duidelijk op tafel. En dan is de semantische discussie over juridisch of niet, lijkt me helemaal niet relevant. Meneer Van Ooyek, er is geen deal. Of u heeft nog ergens iets wat we niet weten.
Meneer Van Ooyek, heeft u nog ergens iets waar we niet van weten?
Nee, ik begrijp de vraag niet. Ik heb niets waar we niks van weten. Ik heb juist de hele tijd gezegd, iedereen kan precies lezen wat er...
Misschien is er nog een tweede document.
Ik zeg net, er is geen tweede document. Er is één document en dat hebben we onmiddellijk publiek gemaakt. Ja. En daar kun je verder van vinden wat je wil uiteraard. En mevrouw Sargentini kan dat een goed of een slecht document vinden. Maar het is een document dat door beide regeringen, door hun ministers van Buitenlandse Zaken, in volste met enig enthousiasme. Ik was erbij, dus ik kan dat zeggen.
Meneer Van Ooyek, zou het dan...
Met enig enthousiasme is, als u me even mijn zin laat afmaken, met enig enthousiasme is ondertekend.
Goed, meneer Van Ooyek, zou het dan kunnen dat zowel bij minister Koenders als u sprake was van wishful thinking?
Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik geloof het niet. Nee, ik geloof dat we oprecht blij waren met de manier waarop die besprekingen verlopen zijn. Minister Koenders heeft daar heel veel tijd en energie in gestopt. Hetzelfde geldt voor de Malinese minister Diop en zijn collega's. En we waren zondagmiddag, toen die gesprekken klaar waren, oprecht blij dat we het over een aantal dingen eens waren geworden. De ministers hebben die verklaring ondertekend, dat communiqué. En vervolgens hebben wij daarover gecommuniceerd. En als die communicatie misverstanden oproept, dan zijn wij de eerste om, net als minister Diop, die misverstanden te willen rechtzetten. En als iemand vindt dat die afspraken niet goed zijn, dan is het volste recht, zeker van Europarlementariërs, om daar verder vragen over te stellen. Maar we hebben niets te verbergen.
Helder.
En we hebben op geen enkele wijze geprobeerd de waarheid geweld aan te doen.
Dat is helder, meneer Van Ooyek. Mevrouw Sargentini, laat u het hierbij?
Nee, ik ga vragen stellen aan mevrouw Mogherini. Want die heeft absoluut, net zoals meneer Koenders, goede sier proberen te maken met een deal. De zoveelste overigens. Misbruikt ontwikkelingsgelden voor het migratiebeleid van de Europese Unie. En dat is terugsturen. En als er zo'n communicatiefout zit tussen Afrikaanse continent en het Europese continent, ja, dan heb ik weinig hoop voor het beleid van de toekomst. En dan wordt het in het voorjaar, als ze elkaar weer treffen, echt een zootje. Goed. Want ze begrijpen elkaar gewoon niet.
Oké, wat u betreft is het laatste woord hier niet over gezegd. Dank u wel. U hoorde GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini en migratiegezant Bram Van Ooyek.
Bureau Buitenland. Met Naida Aurangzeb.
Ja, ik kijk even naar mijn... Gaan we naar voetbal? Is er eigenlijk gescoord of niet?
Ja, wel.
Ja, wel.
Ja.
Heel goed.
Een minuutje of, wat is het, 7 geleden is er gescoord. En het is verrassend, Willem II dat de voorsprong heeft genomen. Een mooie goal van Frans Sol uit een hoekschop van Kroes. En dus staat Heerenveen, nogmaals gezegd, de nummer 4 van de Eredivisie, achter tegen de nummer 13 met 1-0. Doelpuntenmaker, de Spanjaard Frans Sol.
Goed, dankjewel Andy. Ja, voetbal, daar gaan we het nu over hebben. Geef het volk brood en spelen en het is tevreden. Dat wisten de Romeinen al. Maar in Egypte dreigt al maanden een broodtekort. En ook met de spelen gaat het niet goed. Want het voetbal, de volkssport nummer 1, speelt zich al jaren af in lege stadions. Maar nu heeft het nationale elftal van Egypte zich voor het eerst sinds de revolutie weer geplaatst voor de Afrika Cup in januari. En dus klinkt de roep van de Egyptenaren om weer naar voetbalwedstrijden toe te mogen luider dan ooit. Bij mij hier in de studio zit journalist Joost Scheffers. Die heeft in Egypte gewerkt en je komt er ook nog vaak.
Zeker, welkom, Joost. Dankjewel.
Joost, als ik denk aan een voetbalstadion, dan is het toch het eerste waar ik altijd denk aan mannen die veel te hard schreven en wel heel gezellig. Maar in Egypte, wedstrijden zonder voetbalfans. Waarom?
Die regel is ingevoerd in het najaar van 2012... toen er bij redden tussen supportersgroepen ruim 70 mensen om het leven waren gekomen. Maar de eigenlijke reden dat er geen voetbalsupporters in de stadion zitten is omdat de supporters fanatiek politiek actief zijn en veel politiek geleerde liederen zingen in de stadion zelf tegen de overheid, tegen de regering en schreeuwen om de val van het regime.
De vraag is, als er wordt gescoord, zingen ze dan ook of alleen politieke statements?
Dan zijn ze nog wel gewoon blij, zoals ieder mens blij is als zijn club een doelpunt maakt. Maar behalve dat zijn het met name politieke liederen.
Bij Andy zijn ze ook blij, hoop ik.
Nou, een heel
Eén van
klein,
de twee.
Een heel klein gedeelte van het stadion, want de meegereisde Heerenveen-supporters zijn blij omdat er de gelijkmaker is gescoord. Een frommel goal, een enorme frommel goal mag je wel stellen. En het is eigenlijk moeilijk te zien wie er scoort. In ieder geval is Heerenveen. Heerenveen, degene die op gelijke hoogte is gekomen, de club Heerenveen. Het is een eigen doelpunt als ik het goed zie. Maar Sam Larsson krijgt hem op zijn naam. Het staat 1-1 bij Willem II Heerenveen.
1-1, goed. Terug hier in de studio. Joost, je zei het al even van dat dus een reden dat die supporters in voetbalsupporters in Egypte niet in dat stadion zitten, is omdat ze ook politieke statements maken. Zullen we naar één zo'n liedje luisteren? Dat heb jij meegenomen voor ons.
Ja, heel graag.
Ik krijg zin om te dansen, maar ik weet niet of dat de bedoeling is bij dit nummer, Joost.
De supporters dansen er flink op tijdens het zingen zelf, dus je zou je gang kunnen gaan.
Wat zingen ze?
Dit liedje is gericht, het heet Kelb El Nizam. Dat betekent hond van de overheid. En moet je weten, hond in het Arabisch is een van de ergste beledigingen die je kan doen. Met hond van de overheid bedoelen ze de voorzitter van hun voetbalvereniging, Mortada. Hij is enorm dicht bij het huidige regime, bij het Sisi-regime. Hij wil dolgraag dat de supporters uit de stadions verbannen blijven, wat de supporters dus absoluut niet willen. Hij wil altijd graag aandacht hebben. Hij vestigt al aandacht op zichzelf. Het gaat met de club niet goed. En de supporters willen gewoon dolgraag van hem af, waardoor ze eigenlijk dit lied hebben gemaakt met daarin teksten als: je bent de hond van het regime, je doet alles wat zij zeggen, onze vrijheid telt niet mee, wij zijn gestorven voor de vrijheid, we hebben onze stem laten horen, maar nu is het niets meer waard.
Politiek risico voor Sisi, deze voetbalsupporters. Kun je dat zo stellen?
Zeker, dat kan je absoluut zo stellen. Want voetbalsupporters bij voetbalwedstrijden, het biedt gewoon een enorme mogelijkheid van mobilisatie van tienduizenden mensen die het niet eens zijn met het huidige bewind van president Sisi. En zolang je de voetbalstadions leeghoudt, hoeft het regime daar niet mee om te gaan en kunnen ze al die kritiek makkelijk buiten de deur houden.
Ja, jij zegt het alsof dat heel gewoon is dat al die voetbalsupporters zich zo politiek uiten en in dit geval tegen het bewind. Maar in Nederland denken wij toch vaak, voetbal is gewoon sport? Of is in dit geval sport politiek?
In Egypte is sport politiek inderdaad. Omdat wat ik net al beschreef, alle sportsliederen politieke inhoud hebben. Maar ook omdat tijdens de revolutie in 2011, toen stroomde het wel bekend, het verhaal, het Tagrierplein vol met gigantisch veel mensen, maar was in het begin nog de politie bij en een mobiele eenheid. En de supportersgroepen van de twee grootste clubs in Cairo hebben toen samengewerkt om die politie weg te krijgen. Want ja, als voetbalsupporter, met name een beetje als je een hooligan bent, dan heb je ervaring in het knokken, in het rellen met de politie. En hebben eigenlijk die voetbalsupporters ervoor gezorgd dat de politie van het Tagrierplein verdween en in mijn optiek daardoor een cruciale rol had in de revolutie. Want het is zo'n aantal dagen dat de politie weg was van het plein, dat Mubarak daardoor eigenlijk letterlijk de macht op de grond verloor.
En je zei het al van twee voetbalteams. Betekent dat dat die voetbalsupporters aan beide kanten zitten? Hoe moet ik dat zien?
Klopt, ja. Die supporters zitten inderdaad aan beide kanten. Ze zitten dan met name bij deze twee clubs in Cairo die kritisch zijn op het regime. De ene club is Ahli, de andere is Zamalek. En die hebben tijdens de revolutie van 2011 samengewerkt om die politie dus te verdrijven van het plein. Terwijl ze daarbuiten, juist op het veld en met name tijdens de wedstrijden tegen elkaar, dat zijn er echt de grootste wedstrijden. Gewoon de klassieker is het daar. Een beetje vergelijkbaar Nederland als met Ajax Feyenoord of Feyenoord Den Haag of iets.
En welke van die twee, Ahla en Zamalek, welke van de twee is jouw club?
Mijn club is Zamalek, maar dat heeft er eigenlijk alleen mee te maken omdat ze in mijn optiek veel mooiere, veel aansprekendere liederen hebben dan de supporters van Ahli.
Ik kijk toch, qua tijd kan het heel kort kan het nog. Want ik wil jouw lievelingsnummer nog even kort laten horen. Praten we er anders even nog even overheen. Wat horen we? Intussen wordt het even gezocht. Want waarom is dit jouw lievelingsnummer?
Dit liedje, Fakida Safan. Dat gaat over de nacht en de strijd van de supporters die zij constant blijven voeren tegen hun regime, waar ze totaal niet mee eens zijn, voor de idealen van de revolutie, voor meer vrijheid, voor brood, voor gelijkwaardigheid. En dat is eigenlijk allemaal samen met het liedje. Plus, ja, het klinkt ook gewoon ontzettend goed. En bovenal dat, de combinatie van de politiek en gewoon liederen die geweldig klinken, maakt het voor mij aansprekend.
Ja, en nu komt in januari de Afrika Cup. Egypte mag meedoen. Denk je dat Sisi het stadionverbod nog lang kan volhouden?
Dat is dus interessant aan deze kwestie. Want bij wedstrijden van de Afrikaanse Champions League en dus de Afrikaanse Cup tussen alle Afrikaanse landen is de regel verplicht dat de supporters in het stadion aanwezig moeten zijn. Anders mag het land niet meedoen. Dus Egypte moet de supporters toelaten in het stadion, wat voor de supporters een unieke kans biedt. Maar voor de overheid eigenlijk een doorn in het oog is dat het stadion straks weer vol zit met mensen die het niet eens zijn met het regime en zich mogelijk weer kritisch kunnen uiten.
Gaat Sisi het doen?
Hij moet het wel.
De sport wint van de politiek.
Als het om het land gaat, dan wint de sport van de politiek, ja.
Dankjewel, Joost. Ik moet je zeggen, dit is een van de leukste voetbalgesprekken die ik ooit heb gehad. Dankjewel, Joost Scherpshoorduw. 8:30, Bureau Buitenland zit erop. Straks hier de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Maar eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Freddy van Tijn.
Goedenavond. Een Chinees oorlogsschip heeft in de Zuid-Chinese Zee een Amerikaanse onderwaterdrone in beslag genomen. Dat zegt het Amerikaanse minister van Defensie. Volgens het Pentagon werd de drone gebruikt voor oceaanonderzoek en bevond hij zich in internationale wateren. Het is niet duidelijk waarom de Chinezen de drone in beslag hebben genomen. Een jury in Groot-Brittannië heeft een man van 101 schuldig bevonden aan herhaaldelijk kindermisbruik in de jaren 70 en 80. De man heeft zich meerdere keren vergrepen aan twee zusjes. De slachtoffers stapten vorig jaar naar de politie nadat ze op Facebook een bericht hadden gezien over de mans 100ste verjaardag. De rechter bepaalt maandag de straf. In Roermond heeft vanmiddag een brand gewoed in een fabriekshal waar producten van kunstschuim worden gemaakt. Er was veel zwarte rook, maar er blijken geen gevaarlijke stoffen te zijn vrijgekomen. De rook is ook grotendeels verdwenen. Het nablussen gaat nog anderhalve dag duren. En de Nederlandse handbalvrouwen hebben op het EK in Zweden de finale bereikt. Pardon. In Göteborg versloeg Oranje de handbalsters uit Denemarken met 26-22. Zondag spelen de vrouwen de finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Noorwegen en Frankrijk. Die wordt later vanavond gespeeld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Robert Meder en Margie Fixen.
Ja, goedenavond. Welkom op deze vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur met sport en het wekelijkse nieuwsforum natuurlijk.
En deze week werd afscheid genomen van een politiek leider en ook getwijfeld aan eentje. Er was kritiek over een kerstboodschap en discussie over de vrijheid van meningsuiting.
Ja, ons nieuwspanel zit er feestelijk uitgedost en wel klaar voor. Wij ook overigens, kregen pistool tegen mijn hoofd en deze trui. Doe je aan, check de webcam en dan zie je hoe ik erbij zit. Hoogleraar sport en recht Marjan Olvers is hier, predikant Rico Voort. En hoogleraar godgeleerdheid Bert-Jan Lietaert-Peerbolte.
En we hebben live muziek van Karin Bloemen. En dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Wilt u meepraten? Karin iets vragen? Gebruik dan de hashtag LDLEO op Twitter. En wilt u ons zien dus dat Robert dus echt die trui aan heeft.
Dus.
En wat ik op mijn hoofd heb, dan kan dat via de webcam op nporadio1.nl.
Maar eerst, want er is goed nieuws wat betreft de sport in Nederland. De Nederlandse handbalvrouwen staan namelijk in de finale van het EK. Denemarken werd vanavond met 26-22 aan de kant gezet. Kiepster Tess Wester was een van de uitblinkers alweer. En na afloop stond ze glunderend voor de microfoon van Hancock.
Zo, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Je straalt van oor tot oor.
Ja, nee, dit is echt fantastisch. We wisten dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden. En dat zie je ook al aan de ruststand 13-13. En dan speel je eigenlijk gewoon een hele goede, gecontroleerde tweede helft. En ja, dat is wel echt, echt een lekker gevoel. Dat je eigenlijk constant de overmacht hebt.
Wat maakt er nou het verschil vandaag?
Ik denk dat we hebben heel erg duidelijk...